Wij waren vanmorgen in Psalm 40, waar verschillende verwijzingen voorkomen naar de Mosaïsche wet, en met name de zogenoemde ceremoniële wet, maar waarvan gezegd wordt dat deze dingen beelden, typen zijn van degene die komen zal. En die zei in Psalm 40 vers 8, zie ik kom in de rol des boeks. En we hebben vastgesteld dat Hebreeën zegt in het begin des boeks, Hebreeën 10, is van mij geschreven. En hij, de Heer Jezus Christus, in zijn opstanding kwam om de wil van God te doen met betrekking tot het tegenwoordige werk Gods en dus het tegenwoordige werk van Christus. En die teksten gaan dus niet over zijn werk in het verleden. In dat verband zegt de Heer Jezus bij monden van vader David, ik heb lust, vers 9 van Psalm 40, ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen. En uw wet, dat wil zeggen uw woord, is in het midden mijns ingewands. Onder verwijzing naar de Ark des Verbonds met daarin de twee stenen tafelen. Maar waar hij het woord bewaart en dus het woord is met de metaforen van Johannes, mag van hem verwacht worden dat hij dus verantwoordelijk is om dat woord ook bekend te maken. En dat is precies wat hij doet, maar het is ook precies wat de hoge priester zou doen. Althans, het is het werk waar de hoge priester verantwoordelijk voor is, ook al zou hij dat misschien niet zelf hoogst persoonlijk doen. Maar hij doet het dus, en in vele gevallen door zijn personeel. Maar dat is het tegenwoordige werk van Christus, dat hij zijn woord, het woord Gods, bekend maakt. Dat staat er dus ook prompt achter. En er staat er weer een keer of vier, net als in Psalm 22, namelijk, ik boodschap de gerechtigheid. Ik meen dat ik vanmorgen al gezegd heb, daar heb je het weer, het evangelie is de openbaring van de rechtvaardigheid Gods. Romeinen 1, vers 16 en 17. Ik boodschap de gerechtigheid Gods. In de grote gemeente, zie mijn gemeente, enkelvoud voor alle duidelijkheid, zie mijn lippen bedwing ik niet. Althans niet in die grote gemeente. Heren, gij weet het. Uw gerechtigheid bedek en dus verberg ik niet in het midden mijns harten. Want die gerechtigheid Gods, dan wel het woord van God, is in het ingewand van de Heer Jezus Christus. Zoals de stenen tafelen zijn in het ingewand van de Ark des Verbonds. Maar ik bedek ze niet in het midden mijns harten. En nog een keer, uw waarheid en uw heil spreek ik uit, want de waarheid is heil, per definitie. Het zijn geen twee dingen, zo van uw waarheid en uw, zowel als uw heil spreek ik uit. Het is uw waarheid, namelijk uw heil spreek ik uit. Want de waarheid brengt of is zaligheid. Aanvaarding van de waarheid is aanneming van het eeuwig leven dat er is in Christus, die de waarachtige en dus de waarheid is. Ik verzuim nu maar om daar bijbelteksten bij te geven, want het neemt allemaal veel tijd, hè? Uw waarheid en uw heil spreek ik uit. Uw weldadigheid en uw trouw, uw geloof, verheel, verberg ik niet in de grote gemeente. Met andere woorden, er staat weer een keer of vier dat de Heer dat woord Gods, de lof Gods, verkondigt te midden van de gemeente, te midden van zijn broederen. En op dezelfde wijze als in Psalm 22. Maar het is wel aardig om voor de gelegenheid even door te lezen, om een bredere context te zien. Want er staat daarna in vers 12, gij, o Heren, zult uw barmhartigheden van mij, dat wil zeggen van Christus, niet onthouden, dat is de Heer Jezus Christus die hier spreekt. Maar als die barmhartigheden door God niet van Christus onthouden worden, en dus als die barmhartigheden van Gods wegen aan de Heer Jezus Christus gegeven worden, worden ze tegelijkertijd gegeven aan de gemeente die zijn lichaam is. Want zijn zegeningen, zijn hoedanigheden, zijn barmhartigheden zijn de onze. Dat is Efeze 1, waar het tamelijk systematisch uiteengezet wordt en waar inleidend gezegd wordt dat God ons gezegend heeft met elke geestelijke zegening in de hemel, in Christus, zoals daar zijn. Hij heeft ons in hem uitverkoren, heeft ons in hem gepredestineerd, hij heeft ons in hem begenadigd, hij heeft ons in hem verlost, hij heeft zelfs ons in hem de verborgenheden van Gods wil geopenbaard. Hij heeft ons gemaakt tot een erfdeel en hij heeft ons gegeven de Heilige Geest die het onderpand is van onze toekomende erfenis tot de verkregene verlossing enzovoorts. Om maar eens een rijtje te noemen. Verder geldt de algemene regel die ik van de week nog niet genoemd heb, maar het wordt hoog tijd, dat alles wat het Oude Testament zegt over Christus tegelijkertijd impliciet gezegd wordt over de gemeente. Begrijp je me goed? Strikt genomen, en ik bedoel het allemaal heel strikt, strikt genomen, Christus is de opgewekte. Maar al wat gezegd wordt over de opgewekte, wordt tegelijkertijd gezegd over degene die aan zijn opstanding deel hebben, die namelijk met hem zijn opgewekt en zelfs met hem gezet zijn in de hemel. Alle uitspraken over de Messias als zodanig in het Oude Testament zijn uitspraken over de gemeente als zodanig, namelijk als lichaam van Christus. Hebt u die nog? Hij is dan ook de eersteling onder eerstgeborene onder vele broederen, Romeinen 8. En God zou vele zonen, dat hebben we gelezen, Hebreeën 2, God zou vele zonen tot heerlijkheid leiden, maar hun overste leidsman, hun aanvoerder, hun archegos, heet dat, degene die voorop loopt, zou hij door lijden heiligen. Maar het idee is dat wij alle aan hem deel zouden krijgen, was de bedoeling. En dus, gij, o Heere, zult uw barmhartigheden van mij niet onthouden, dat mij, in vers 12, had een hoofdletter moeten zijn, omdat het woorden zijn van de Christus. In tweede instantie gaat het wel degelijk over ons, maar alleen langs die route. Voor zover wij in Christus zijn, gelden deze dingen ook inderdaad voor ons. Ik wijs er maar op dat over het algemeen men heel gereserveerd staat en altijd gestaan heeft tegen de gedachte dat deze woorden van David zo zonder meer woorden van de Heer Jezus zijn. Maar ze zijn het nou eenmaal. Daar gaat het nou juist om in die psalm. Ik zeg ook altijd, als je iets niet over, maar van de Heer Jezus wil weten, over wie hij was, over zijn beleving, over zijn leven als zodanig, zijn emoties en omstandigheden, dan hoef je niet te zoeken in de evangelie, want daar vind je eigenlijk helemaal niks. Daar vind je droge feiten. Gewoon een verslag. En dat is het dan. Maar die andere dingen vind je in de psalmen. Daarin zijn ze verborgen, heet zoiets. Ze zijn verborgen achter de personen van de psalmdichters, om zo te zeggen. Maar zij waren profeten, zei Petrus, en zij wisten hoe het zat, en zij zelf wisten heel goed dat hun woorden de woorden waren van de Heer Jezus zelf. Bovendien, mijn Bijbel verklaart dat het zo is, dus dat lijkt me duidelijk genoeg. En dat geldt maar niet voor één psalm, het geldt voor allemaal. Terug naar vers 12. Gij, o Heere, zult uw barmhartigheden van mij, en dus ook van de gemeente, niet onthouden. Laat uw weldadigheid en uw trouw mij geduriglijk behoeden. En Gods trouw, en vervolgens de trouw van Christus, behoedt ook ons. Noem eens iemand die behoedt. Noem eens een behoeder. De goede herder. Juist, precies, ja. Dat vind je dus hier impliciet ook alweer terug, hè? Hij is de herder der schapen, hij zorgt voor ons, we hebben het straks gezongen. Precies. En dan verder, vers 13. Want kwaden tot zonder getal toe hebben mij omgeven. Mijn ongerechtigheden hebben mij aangegrepen dat ik niet heb kunnen zien. De Heer zegt hier dus dat allerlei ellende, kwade mensen kan het zijn. Het kan ook gewoon zijn kwade dingen. En dat zijn het ook, want er staat achter ongerechtigheden. Dat zijn dus ook zonden. En hij zegt kwaden ontelbaar zonder getal toe hebben mij omgeven. Mijn ongerechtigheden hebben mij aangegrepen, zodat ik niet heb kunnen zien. Met andere woorden, ik zag niet anders dan die ongerechtigheden. Daar heeft men dus een argument om te zeggen, zie je, dat kan nooit over de Heer Jezus gaan, want die was zonder zonde. En mijn onmiddellijke commentaar is altijd dat dat niet zo was, want hij droeg mijn zonde. En de uwe. De zonden van de mensheid, waarvan hij het hoofd was, en waarvoor hij zich verantwoordelijk stelde, in overeenstemming met het recht Gods. Het is mijn onderwerp niet, dus ik zeg het nu maar kort. Het hoofd van de familie, in dit geval het hoofd van de menselijke familie, had het recht op te treden als losser en de schulden van de familie waarvan hij het hoofd was te betalen. En dat is precies wat hij gedaan heeft. Daarom is zijn titel Zoon des Mensen van het allergrootste belang voor ons. Want als hij niet de drager is van de titel Zoon des Mensen, is hij ook niet de losser. Het is maar niet zo dat wij zondaren waren en toen kwam er iemand, een mens, een wetmens, en hij droeg onze zonde en dan is het geregeld. Dat komt trouwens niet eens zo. En vele ongelovigen maken er ook bezwaar tegen, zeggen dat kan toch niet bestaan dat iemand anders de straf draagt voor de werkelijke schuldigen. Dat is toch onzinnig. Maar het is niet onzinnig als het gebeurt volgens de wettige regels. Namelijk dat het hoofd van de familie zich verantwoordelijk kan stellen voor de familie. Hij hoeft dat niet te doen, want hij kan het ook niet helpen, wellicht. Maar heeft het recht om dat te doen, omdat hij de personificatie is, zal ik maar zeggen, de persoonlijke vertegenwoordiger en uitdrukking van die familie. Zie? En zoals ouders verantwoordelijk zijn voor de kinderen, in ieder geval zolang ze minderjarig zijn, dat is tot 3 jaar geloof ik. Hebben ze toch weer verlaagd of niet? Nou, laat maar zitten. Maar zo is het hoofd van de familie, kan het hoofd van de familie zich verantwoordelijk stellen voor heel de familie. En dat is wat de Zoon des Mensen dus primair deed. Begrijp je me goed? Als Zoon des Mensen was je hoofd van de familie en had hij recht op de troon over heel de mensheid. Dat is één ding. Het andere ding is dat hij op grond van precies diezelfde hoedanigheid het recht had tot lossing. En dat is wat hij deed. En dus die zonden waren weliswaar niet zijn persoonlijke zonden, maar hij nam de verantwoordelijkheid daarvoor wel, dus waren het zijn zonden en werd met hem afgerekend. Hebt u die? Volgens de woorden, laatste woorden van 2 Korinthe 5, dien die geen zonde gekend heeft, heeft God voor ons tot zonde gemaakt. En toen was hij er dus. Opdat wij zouden worden, aan het eind van het verhaal, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Dat wil zeggen, wij zouden van Gods wegen rechtvaardigd worden, of nog sterker, wij zouden deel hebben aan de rechtvaardigheid en dus aan de rechtspraak van God. En waar onze zonden rechtvaardige vergelding hebben ontvangen, Romeinen 8 vers 3 of 4 daar in de buurt, waar onze zonden rechtvaardige vergelding hebben ontvangen via de Heer Jezus, die kwam in het vlees als de Zoon des Mensen, zijn wij daarvan verlost. Maar niettemin, hij droeg ze. Nog meer dan wij individueel aan zonden met ons en schuld aan met ons meedragen of droegen. Zonder getal toe hebben mij omgeven. Mijn ongerechtigheden hebben mij aangegrepen, staat er. Dat ik niet heb kunnen zien. Hij zag niks anders meer. Zij zijn menigvuldiger dan de haren mijns hoofds en mijn hart heeft mij verlaten. Daar ging hij ondergebukt en daardoor leed hij. En daarna staat er, het behagen u heren mij te verlossen, Heere, haast u tot mijn hulp. En je kunt zo verder lezen weer in Psalm 22. Mijn God, hoe lang? Vertaald met hoe ver, ik ben er ongelukkig mee, hè? Of waarom is het vertaald, hè? Dat moet zijn hoe lang, maar goed. Waarom of hoe lang hebt gij mij verlaten? Daar staat ook, haast u tot mijn hulp. Het is het gebed om opstanding uit de dood uiteraard. En het gebed gaat verder met, laat hen tezamen beschaamd en schaamrood worden die mijn ziel, mijn leven zoeken, om die te vernielen. Laat hen achterwaarts gedreven worden en te schande worden die lust hebben aan mijn kwaad. Laat hen verwoest worden tot loon hunner beschaming die van mij zeggen, haha. En die situatie leven wij vandaag in de vervulling van dit gebed. Laat ze beschaamd en schaamrood worden. Laat hen achterwaarts gedreven worden. Elders lezen we, laat hen achterwaarts vallen. En nog elders lezen we dat ze inderdaad achterwaarts gevallen zijn. En de Heer demonstreerde het zelfs nog bij zijn gevangenneming. Toen het hele zootje achterover viel, zuster, ja. En het was niet door de Heilige Geest, want die doet zulke dingen niet. Nou, waar het om gaat is gewoon dat een oordeel is van Gods wegen over de wereld als zodanig. Natuurlijk valt die wereld en struikelt die en gaat alles mis en kan die zich niet staande houden. God heeft die wereld losgelaten en het is ook vervulling van het gebed van de Heer Jezus. Dat is de ene kant ervan. Dat wil zeggen, gebed om opstanding uit de dood. Daarna gebed om een oordeel over een vijandige wereld. En daarna en nog een gebed, vers 16, vers 17. Laat in u vrolijk en verblijd zijn allen die u zoeken. Laat de liefhebbers van uw heil geduriglijk zeggen, de Heere zij groot gemaakt. En dat is de situatie waarin wij als gelovigen terecht zijn gekomen. Voor zover wij immers liefhebbers zijn van zijn heil, zouden wij vrolijk en verblijd zijn. Waar wij hem zoeken, en je kunt verder lezen in Colossense 3, zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is, zit aan de rechterhand Gods. Waar wij hem zoeken, zouden wij vrolijk en verblijd zijn, vrolijk orthodox en dat soort dingen meer. En wij zouden zeggen, de Heer is er groot gemaakt in heel ons leven, wat het ook is. Dat God verheerlijkt zal worden in onze levens, dat is de bedoeling. En als het gebeurt, is het vervulling van het gebed van de Heer Jezus. En hij zelf draagt daartoe bij, want hij is daartoe opgewekt. Om aan het hoofd te staan van diegenen die de Heer zoeken, die God zoeken, die de waarheid zoeken enzovoorts. Hebben jullie die nog? Ja. Ik wil dat zij allen één zijn. Wie? Allen die gij mij gegeven hebt. God geeft ons aan de Heer Jezus opdat wij in hem één zouden zijn. En God geeft ons niet aan een of ander kerkgenootschap opdat we dus per definitie verdeeld zouden zijn. Hebben we die ook nog? Mooi. Wel, het laatste vers ook maar, hè. Ik ben wel ellendig en nooddraftig, sprekend vanuit zijn lijden, maar de Heer denkt aan mij, gij zijt mijn hulp en mijn bevrijder, o mijn God, vertoef niet. En het zou ons gebed ook moeten zijn in onze dagen, wat ook onze omstandigheden zijn. Niets is groter dan de zegen die de Heer ons heeft bereid. En in al onze zogenoemde ellende en nooddruft, meestal valt het heel erg mee hoor, want wij worden allemaal gekweld door zelfmedelijden en zo. Hè. Lage pijngrens en al dat soort dingen. Dus maar, ik heb iemand gekend die zei, nou ja, die leed in mijn ogen wel erg veel. Die zei, nou ja, je raakt er aan gewend. Dat is allemaal betrekkelijk hoor, begrijp je me goed. Maar hoe dan ook, ik ben wel ellendig en nooddruftig, maar de Heere denkt aan mij. Gij zijt mijn hulp en mijn bevrijder. En het Nieuwe Testament, Hebreeën 4, zegt erover, laat ons dan naderen tot de troon der genade, tot die ark des verbonds met het woord in zijn ingewand enzovoorts. Laat ons naderen tot de troon der genade, om genade te ontvangen en geholpen te worden te bekwame tijd. Daar heb je de hulp dus. En nu ik dit gelezen heb, moet ik toch even terug hoor, naar Psalm 35. Naar Psalm 35. Daar staat wel hoe lang en niet waarom. Vers 17 van Psalm 35. Heere, hoe lang zult gij toezien? Breng mijn ziel weder van hun liederverwoestingen. En dan? Breng mijn eenzame weder van de jonge leeuwen. En als u een goed geheugen hebt, dan denkt u meteen natuurlijk aan de woorden die wij gelezen hebben in Psalm 22. Red mijn eenzame van des leeuwen muil, of wat het allemaal maar was, hè, van de hoornen der eenhoornen. Het is precies hetzelfde gebed, een gebed tot verlossing uit de dood. Dan zegt u, dan komt het wel wat vaak voor, dan zeg ik, nou, dit is nog niks. Dus, er komt tientallen keren voor, dat is een lage schatting. En niet alleen hier, maar ook buiten de psalmen. Heere, hoe lang zult gij toezien? Breng mijn ziel weder van hun liederverwoestingen. En dan breng mijn eenzame weder. Maar dat staat er allemaal niet mee bij, hè? Dat is weggelaten. Breng mijn eenzame weder van de jonge leeuwen, van de dood dus. Zo zal ik u loven in de grote gemeente. Staat precies hetzelfde. Dan zal ik u loven in de grote gemeente. Onder machtig veel volks zal ik u prijzen. Laat hen zich niet verblijden over mij die mij om valse oorzaken vijand zijn. Nog wenken met de ogen die mij zonder oorzaak haten. Want zij spreken niet van vrede. Dan hoort u het ook eens van een andere. Die gode vijandige wil, die spreekt niet van vrede, maar zij bedenken bedriegelijke zaken tegen degene die vrede hebben. Tegen de stillen staat er. Dat zijn de vreedzamen. En degene die de mond vol hebben over vrede, zegt mijn Bijbel, bedenken in werkelijkheid bedriegelijke zaken tegen degene die vrede hebben. Op een andere plaats staat, ja, zij roepen wel vrede, maar er is geen vrede. In Ezechiël bijvoorbeeld. En meer specifiek van het Joodse volk staat, wanneer zij eindelijk zullen zeggen, het is vrede en zonder gevaar. En daar wachten wij op. Dan zal een haastig verderf hen overkomen. Dus dat schiet ook niet op. Met die vrede daar in het Midden-Oosten. Maar het komt wel, maar daarna zal een haastig verderf, een plotseling verderf, over heel de Joodse staat komen. Want het moet vrede lijken aan de buitenkant, maar in werkelijkheid gaat het om bedriegelijke zaken. Nou goed, ga het niet uitleggen, want ik wil niet in de politiek verzanden. Maar in werkelijkheid gaat het altijd maar om de macht. Het is ons langzamerhand toch wel duidelijk dat er gebieden op aarde zijn waarin men jarenlang oorlog heeft en waarin men jarenlang spreekt over vrede en onderhandelt over vrede. Maar het moet toch duidelijk zijn dat die mensen helemaal geen vrede willen. Ze willen de oorlog winnen. En dus geen vrede, want dan valt er niks meer te winnen. Heel simpele zaak. En daarna staat er vers 21, zij sperren hun mond wijd open tegen mij. Zij zeggen, haha, ons oog heeft het gezien. En daarna zegt hij, Heere, gij hebt het gezien. Zwijg niet, Heere, wees niet verre van mij. Ontwaak en word wakker tot mijn recht. Mijn God en Heere, word wakker tot mijn twistzaak. Doe mijn recht naar uw gerechtigheid, Heere, mijn God, en laat hen zich over mij niet verblijden. Laat hen niet zeggen in hun hart, hea, onze ziel. Laat hen niet zeggen, wij hebben hem verslonden. Laat hen beschaamd en tezamen schaamrood worden die zich in mijn kwaad verblijden. Laat hen met schaamte en schande bekleed worden die zich tegen mij groot maken. En daarna weer de andere kant, net als in Psalm 40. Laat hen vrolijk zingen en verblijd zijn die lust hebben tot mijn gerechtigheid. En laat hen geduriglijk zeggen, groot gemaakt, zij de Heere, die lust heeft tot de vrede zijns knechts. zo zal mijn tong vermelden uw gerechtigheid en uw lof de ganse dag. En in het laatste vers staat het dus nog een keer. En ik wijs dan maar op hoe de positie van David eigenlijk was. Veel van zijn psalmen zijn afkomstig uit de tijd waarin hij vervolgd werd. Eerst door Saul, later door Absalom, wordt ook nog specifiek genoemd bij gelegenheid. Dat wil zeggen in de dagen waarin hij met een klein gezelschap verhoudingsgewijs was overgebleven en de rest van Israël zocht hem te doden. En in die omstandigheden schreef hij dit soort psalmen. Hij werd naar het leven gestaan door wat zijn vrienden, zijn broeders hadden moeten zijn. Maar ze waren het in de praktijk niet. In werkelijkheid had hij slechts een klein gezelschap van getrouwen om zich heen. En vooral in de tijd waarin Saul nog regeerde. En daar gaat hij dan, hè. En Saul, die we later tegenkomen in het Grieks als Saulus, is een beeld van de heerschappij van de wet en dus heerschappij van religie. Maar daar waar religie, daar waar wet heerst, is geen plaats voor de Heer Jezus. En zolang Saulus het voor het zeggen had, was er geen plaats voor Christus. En zoals Saul David vervolgde, zo vervolgde Saulus, onder dezelfde naam en uit dezelfde stam, Benjamin, Christus. Nou ja, Jezus staat er zelfs, hè. Die zei, ik ben Jezus die gij vervolgt. Begrijp je wel? En dat is de situatie waarin wij feitelijk vandaag leven. Krijgt u nog een plaatje mee? De situatie waarin wij vandaag leven. De situatie waarin Saul in de praktijk nog gewoon op de troon zit. Hoewel hij weet dat zijn dagen geteld zijn. Terwijl de andere koning al lang, inmiddels lang geleden, gezalfd is. David, de Heer Jezus Christus dus. En in die tijd waarin op de troon voor David en dus voor de Heer Jezus Christus, althans hier op aarde, nog geen plaats is, verzamelt hij om zich heen het uitschot van het volk. Dat zijn wij dus. Alle man die een schuld had, alle man die bedroefd was, hoe het maar staat, hè. En die vervoegden zich bij David en zij huisden buiten de legerplaats in de woestijn. Meer specifiek in de spelonk van Adullam, bijvoorbeeld. Begrijp je waar het over gaat? En dat waren de mensen die toen David uiteindelijk op de troon kwam na de dood van Saul, toen vooraanstaande mensen waren in het rijk en die deelden in de heerlijkheid van David. Ze waren de eerstelingen van zijn koninkrijk. En dat zijn wij. Het verachten, het onedele, zegt 1 Korinthe 1. Bij die in de wereld eigenlijk helemaal niet passen. Niettemin, wij zouden deel hebben aan de heerlijkheid van Christus. In de toekomst zeggen we dan, maar dat is niet helemaal waar. In het heden namelijk. Buiten het zicht van de wereld, overigens. Want wij kennen Christus als onze Heer, als onze koning. Nou ja, dat is wat prematuur, maar je kan het zo zeggen, want als hij onze hoge priester is naar de ordening van Melchizedek, dan is hij ook de koning naar de ordening van Melchizedek. Hij is ons hoofd, wij gehoorzamen hem, wij volgen hem, wij gaan met hem mee, enzovoorts. Hij geeft ons opdrachten, we voeren ze uit en hij zorgt voor ons. Hij geeft ons te eten en te drinken, geeft ons een schuilplaats en dus welzaligheid die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten. Ik denk vaak dat het gewoon Adullam was, letterlijk in het geval van David. Maar dat is waar het over gaat en dat is onze positie. En daarom per definitie hebben wij hoop en richten wij ons op de toekomst. Wij wachten gewoon tot er met deze wereld afloopt. En lees de geschiedenis, hè. Wat deed David om Saul van de troon te krijgen? Helemaal niks. Hij zei, het moet zijn tijd hebben, het gaat vanzelf over. Komt een keer een eind aan. Of hij heeft gezegd, God zal het doen. Ook goed, maar in ieder geval, hij bemoeide zich er niet mee. Hij was zelfs heel laconiek tegenover Saul. En hij deed dingen die hij als normaal mens niet zou doen, maar hij wist dat God hem geroepen had tot de troon, dus zijn leven was hij onder alle omstandigheden zeker. Hij kon dus bij gelegenheid, zal ik maar zeggen, het vijandige kamp binnengaan en zou roepen met: kijk eens wat ik hier van je heb, een stukje van je jas. Zal van u weggenomen worden, dat koninkrijk, want de mantel is het beeld van de uitwendige heerlijkheid en dus van het koninkrijk eventueel. Vandaar dat er nogal wat te doen is over de rok, zowel als de mantel van de Heer Jezus. Het is niet voor niks zo. Hè? Maar David hield hem omhoog en zei: kijk eens, ik heb hem. En zo zal het gaan. Hè? En zo gaat het met dat koninkrijk van over de wereld ook. De Heer Jezus heeft dat. Alle dingen zijn zijn voeten onderworpen. En de rest is alleen een kwestie van tijd. Hij heeft geen haast. En zoals David bij wijze van spreken dus bezig was om zijn toekomstige regering te vormen buiten de legerplaats. Een regering in ballingschap. Dat is niks bijzonders, komt heel vaak voor. Zo is Christus in onze dagen bezig met zijn regering in ballingschap te vormen. Soms denk ik inclusief de ambtenarij die daarbij hoort. Huh? Ik zeg toch niks lelijks over ambtenaren? Dat zou ik ook niet durven, broeder. Jullie doen toch niks? Maar goed, dat kan niet. Maar in elk geval, de Heer verzamelt de regering, de volksvertegenwoordiging van zijn koninkrijk. Zoals David dat in de tijd ook deed. En dat is de parallel. En zeker de psalmen uit die tijd, die in elk geval, maar anderen net zo goed, spreken over de situatie waarin wij dus leven. Een vijandige omgeving, vijandige wereld, maar rondom de Heer een verzameling getrouwen. Die de samenleving, de legerplaats, al was het Jeruzalem, dat was het natuurlijk niet, maar goed, want Jeruzalem was nog niet toen, hè. Maar die de legerplaats achter zich gelaten hadden en buiten de Israëlitische samenleving terecht waren gekomen, maar deel uitmaakten van het gezelschap van David. Dus ze hadden deel aan David. En zo hebben wij in onze dagen deel aan Christus, met het uitzicht op zijn toekomstige heerlijkheid die zal geopenbaard worden. En dat vind je in deze psalmen dus terug. Dat noemen we nog een paar even. Ik noem nog even psalm 111. Die begint zo, deze keer.
Die mannen die David zelf in de tijd zijn, dezelfde die Salomo gebruikt bij de bouw van de tempel.
Het is hetzelfde beginsel. Het zijn niet dezelfde mannen, maar het is hetzelfde beginsel. Want het komt steeds terug. Je vindt steeds van die leiders onder Israël die een verzameling getrouwen om zich heen heeft, die als het ware tot de huishouding behoren of zoiets. Of die een werk, specifiek werk uitvoeren. En het werk van de tempelbouw, dat is meteen ingewikkeld om nu op in te gaan, omdat daar die hele tien stammen kwestie ook nog achter zit. En omdat er ook buitenlanders zelfs in betrokken waren. Dus dat maakt het een ingewikkeld verhaal. Maar je vindt het meer. Je vindt bij de richter ook precies hetzelfde verhaal. Een richter met mensen om zich heen. In een vijandig volk, maar zij stellen orde op zaken. En zoals zo'n richter met zijn gezelschap Jefta en zijn struikrovers, hoor ik wel eens zeggen, orde op zaken stelt. Of Robin Hood met... die staat niet in de Bijbel, geloof ik. Maar... En de drie musketeers, en wie hadden we nog meer ook alweer? King Arthur en de ridders van de tafelronde. Ik denk dat die verhalen beklijven, heet dat. En ik denk dat niet alleen. Ik denk, zelfs ongelovigen heb ik dat, van ongelovigen heb ik dat vernomen. Ik denk dat die verhalen beklijven, dat wil zeggen ons bijblijven en onvergetelijk zijn door de geschiedenis heen, omdat ze de uitdrukking zijn, plaatjes zijn als het ware, van de waarheid, de echte waarheid. Welke die dan ook mogen wezen. Maar we zouden ze moeten herkennen. Dit blijf je bij. Nou goed, elk een beetje beroemde held uit de geschiedenis of uit de geschiedenis van de literatuur is automatisch een type van Christus en daarom blijft het je bij. Is zo. En daarom zijn het ook thema's die niet uit te roeien zijn, omdat ze afspiegelingen zijn van de waarheid als zodanig. En dat geldt voor alle mythologie trouwens in de eerste plaats, hè. zijn de oudste menselijke overleveringen buiten de Bijbel. Maar ik zie altijd Christus erin, wie ze ook noemen. Nou ja, soms de duivel ook, maar vooruit. Hoort bij het verhaal nu een keer. Maar goed, ik ging naar Psalm 111. Halleluja! Alaaf staat er daarna achter, maar het is geen carnaval. Alef, het is de eerste letter van het Hebreeuwse alfabet. Want dit is een acroniem, dat wil zeggen dat de verschillende coupletten van het lied beginnen met achtereenvolgende letters van het Hebreeuwse alfabet. En als u niet zo'n lied kent, dan noem ik u het Wilhelmus. Jaren geleden hebben we dat op dezezelfde datum ooit gezongen in onze conferentie in Pracht. Weet u dat niet meer? Wie was erbij? Niemand. Ja, waren we erbij. Wilhelmus gezongen, hè? Want er was iemand jarig in ons midden, net als vandaag. En die moest een lied opgeven. Nee, ik geloof. Was Klaas Boersma erbij? Ja, toch? Waarom hebben we niet in kanon gezongen? Nou. Maar het was Willem hier, die kon geen beter lied bedenken dan Wilhelmus. Parasauer. En de beginletters van de coupletten volgen de vormende naam Willem van Nassau. Hè? Daar heb je zo'n acroniem. Maar goed, halleluja. Ik zal de Heere loven van ganser harte in de raad en vergadering der oprechten. Ik zal de Heere loven van ganser harte. Waar? Overal? Nee, niet overal, alleen in de raad en vergadering der oprechten. En let op de term raad en vergadering, wil zeggen het is een vergadering, een verzameling, maar tegelijkertijd een raad en de raad is een rechtsprekende vergadering. Dat heet een raad, hè? Net als de Hoge Raad bijvoorbeeld, bij ons in Nederland althans, hè? De raad. En die raad doet uitspraak, de raad is wetgevend. En eventueel wethandhavend kan ook nog. En een gemeenteraad heb je dan ook nog. En dus heb je wethouders enzovoorts. Raad is, niet, is dus een juridische instantie. En de gemeente is niet alleen maar een vergadering, een verzameling. Dat is het. Maar in een juridische positie. Een wetgevende en rechtsprekende positie. En dat is wat Ecclesia, gemeente in het Grieks, ook feitelijk echt betekent. Het is de rechtsprekende en wetgevende vergadering binnen, binnen een Grieks koninkrijk, binnen de Griekse stadstaten heet dat. Hè? Maar hier vind je het in de psalm ook. Ik in de raad en vergadering der oprechten zal ik de Heere loven van ganser harte. In ons midden dus, het gaat over onze dagen. De werken des Heeren zijn groot, ze worden gezocht van allen die er lust in hebben. Niet van allen, maar wel door allen die er lust in hebben. En zo verder. En in hun midden zal de zoon van David, de Messias, dus de Heeren loven. En daarmee dus het woord Gods spreken, maar dat niet alleen. Hij zal ook zijn werk in en door hen doen en hen bevelen geven. Dat staat hier verderop. En de werken zijner handen zou hij door hen realiseren en al dat soort dingen meer. Daar gaat verder de psalm over, maar het is ongetwijfeld meteen een psalm over gemeentelijke waarheid. Dan heb je hetzelfde trouwens in het beroemde tekst van Psalm 116... Waar staat in vers 10, ik heb geloofd, daarom sprak ik. Wij hebben hem veranderd in, ik heb geloofd en daarom zing ik. Maar er staat, ik heb geloofd. En daarom sprak ik, ik ben trouw geweest. En daarom zal ik spreken. Voor degenen die zoiets voor het eerst horen. U weet toch bijvoorbeeld, want dan neem ik gewoon een eenvoudig voorbeeld, hoef ik verder niks technisch te verklaren. U weet ook bijvoorbeeld dat dat Jesaja 53 in de verleden tijd vertaald is. En dat doet iedereen ook altijd. Om onze overtredingen werd hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbracht was op hem. Door zijn striemen is ons genezing geworden. En gelijk een schaap dat stom is voor zijn scheerders. Alzo deed hij zijn mond niet open. En het valt ons niet op omdat die dingen inmiddels echt verleden tijd zijn. He? Maar het werd een jaartje of 700, 800 voor die tijd geschreven, hoor. En men zou het dus eigenlijk moeten vertalen in de toekomende tijd. Het Hebreeuws bepaalt dat niet. Wij vertalers, om zo te zeggen, moeten dat bepalen, hoe we het vertalen willen. En wij vertalers zijn onderling overeengekomen, maar dat was ik niet bij hoor. Maar wij vertalers zijn onderling overeengekomen dat we in deze omstandigheden vertalen we in verleden tijd. En in die omstandigheden vertalen we in toekomende tijd. En toen kreeg ik dus een Hebreeuwicus een keer aan de deur en die zei, ja nee, maar dat moet je zo vertalen hoor. Dan zeg ik, ja dat kan wel lezen, maar dat is alleen maar omdat jullie het afgesproken hebben. Nou, dat wist hij dan niet. Nou, dat is het enige ongeveer wat ik van Hebreeuws weet. En de rest moet je altijd aan Adnee Wagen vragen. Die weet er meer van dan ik in elk geval. Die kan u dat haar fijn uitleggen. Hè? Nou goed. Maar daar staat er in de vertaling soms verleden tijd eenvoudig omdat de vertalers hebben afgesproken dat ze het zo zouden doen. Internationaal. Maar het is toekomst. En zo moet je het dus eigenlijk ook vertalen. Ik heb geloofd en daarom sprak ik. Ik zal trouw zijn en daarom zal ik spreken. Want dat is wat er gebeuren gaat. En de trouw van de Heer Jezus, zijn geloof en zijn gehoorzaamheid tot in de dood. Ik ben in Hebreeën 5. Zijn trouw en gehoorzaamheid tot in de dood. Eindigend in ieder geval in het gebed van de Heer Jezus tot hem die machtig was hem uit de dood te verlossen, heeft ertoe geleid dat hij op grond van zijn gehoorzaamheid en dus als verhoring van zijn gebed werd opgewekt uit de dood en zo werd hij tot oorzaak voor eeuwige zaligheid van allen die hem gehoorzaam zijn. Dat is Hebreeën 5, het laatste gedeelte ongeveer. En die oorzaak van eeuwige zaligheid binnen Hebreeën wil gewoon zeggen, hij is gesteld tot hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dat staat er ook net 2-3 versen daarvoor. En wat doet de hoge priester? Het woord Gods. Spreken, bekendmaken, bewaren, enzovoorts. Handhaven. En daar gaat het hier dus over. Ik heb geloofd, namelijk ik ben trouw geweest, daarom spreek ik. Of daarom zal ik spreken. En dat is wat hij in onze dagen doet. En ik aarzel, want ik denk, kan ik dat nou zeggen of niet? Maar ik zal toch maar een keer zeggen. Het is de Heer die tot u spreekt. Ik maak me er ook altijd daarna weer makkelijk vanaf. Ik loop liefst zo snel mogelijk weg naar elke spreekbeurt. Dat is echt waar. Maar ja, het moet bij mij niet komen met tegenwerpingen of wat dan ook. Nou, als het verkeerd was, moet u dat vooral doen. Als het onbijbels is. Als u het denkt, moet u er ook vooral commentaar op leveren. Maar waar het over gaat, de Heer spreekt tot u. Het is zijn woord. Ik doe mijn best om alleen zijn woord te spreken. Het is zijn woord en u hebt aan hem, niet aan mij, nooit verantwoording af te leggen. Daar gaat het om. Hij spreekt tot ons, dat is het werk dat hij doet. En het liefst spreekt hij tot ons zo, verbaal namelijk, door woorden om zo te zeggen. Soms spreekt hij ook tot ons door omstandigheden, om ons wat ontvankelijker te maken wellicht. En soms spreekt hij niet door omstandigheden, maar gebruikt hij de omstandigheden, omdat we toevallig dan net even ontvankelijk zijn. Ja. Maar dat is wat hij zou doen. Ik heb geloofd, daarom zal ik spreken. Ik ben zeer bedrukt geweest, Tater. Ik zei in mijn haaste, alle mensen zijn leugenaars. Dat bleek toch uiteindelijk niet het geval te zijn. Er waren ook mensen die de waarheid zochten. En aan hen maakt hij zich, namelijk de waarheid, bekend. Ook hier staat trouwens in vers 18. Nee, eerst vers 17. Ik zal u offeren een offerande van dankzegging en de naam des Heren aanroepen. Hoe vindt u die? Daar heb je het offer van de Heer Jezus Christus. In zijn opstanding als hoge priester moest hij iets offeren, zou hij iets offeren en hij offerde zichzelf. En zei daarbij, zie hier ben ik, ik kom om uw wil te doen, o God. En God stelde hem aan als bedienaar van het woord, als hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En dat is wat we hier terugvinden. Hij zegt, ik zal u offeren, offerande van dankzegging en de naam des Heren aanroepen, maar ook uitroepen overigens, want er staat, ik zal mijn gelofte den Heere betalen. Dat lazen we ook in Psalm 22, net zo. Wat ik beloofd heb, zal ik betalen. Dat wil zeggen, gewoon doen. Want het is de inlossing van een schuld. En dus heet dat gewoon de betaling van een schuld. In het modern Nederlands niet meer, maar in het oude Nederlands wel. Als je een belofte gedaan hebt, ben je wat schuldig. En als je de schuld inlost, heet het betalen. Ik zal mijn gelofte aan de Heere betalen, nu, in de tegenwoordigheid van al zijn volk. Dat wil zeggen, ik zal de naam Gods prijzen en groot maken in het midden van de grote gemeente. Hebt u die? Zelfde verhaal. Dat is wat de Heer doet en meer niet. Maar bepaald ook niet minder. Vergis u maar niet. Wat zal ik nog noemen? Psalm 118 dus. Hè? Prachtige psalm. Psalm 118 is die psalm die gezongen wordt, werd op de laatste dag van de 69 weken van Daniël. Daar hebben we het even over gehad. De psalm die gezongen werd op de Olijfberg toen de Heer onderweg was naar Jeruzalem ter gelegenheid van de zogenoemde intocht in Jeruzalem. Weet u nog? Want toen zong men de woorden van vers 26 in elk geval, want die worden in het Nieuwe Testament geciteerd. Psalm 118, vers 26. Gezegend zij hij die daar komt in de naam des Heren. Wij zegenen u lieden uit het huis des Heren. Maar de aardigheid is dat deze woorden gezongen werden niet toen de Heer Jeruzalem binnenkwam, maar toen hij nog op de Olijfberg was en daar is het bij gebleven en daar eindigde het feest ook. En als het er helemaal over gaat, daar zijn wij ook nog. Want het is een beeld van onze tegenwoordige tijd, waarin de Heer weliswaar heerlijkheid heeft, maar niet in Jeruzalem, maar daarvoor. Namelijk op de Olijfberg. Dat wil zeggen, niet onder Israël en de volken, maar vooralsnog alleen in de gemeente. In het huis van Lazarus en Maria en Martha op de Olijfberg. Dat is de positie. Daar werd deze psalm gezongen en daar hield het verhaal dus op. En daarna zeg ik het nog een keer, want een paar dagen later werden dezezelfde woorden gezongen. Want een paar dagen later was de Heer met de discipelen in de opperzaal, in de nacht dat hij verraden werd, ter gelegenheid waarvan hij 4, 5 hoofdstukken lang in Johannes 13 tot en met 17 spreekt. Over onze tegenwoordige tijd en over het tegenwoordige werk Gods en dus zijn tegenwoordige werk. Waaronder, ik wil dat ze alle één zijn die je mij gegeven hebt enzovoort. En toen die redenvoering afgelopen was, staat er, zongen zij de lofzang en ze gingen uit. Naar de Olijfberg, want dat deden ze elke avond. Zover kwamen ze niet, ze kwamen net in het dal van de Kedron, net over de Kedron, namelijk in de hof van Gethsemane. Maar dat doet er nou niet toe. Waar het om gaat is, ze waren daar bij elkaar en het laatste wat ze gezamenlijk beleefden was het zingen van de lofzang. Maar de lofzang bestaat uit een reeks psalmen, ik weet niet helemaal precies meer welke, maar ik weet nog net dat psalm 118 de laatste is van de reeks. En daar hield het dus op. Ze zongen deze woorden, gezegend is hij die daar komt in de naam des Heren. En toen ging hij Jeruzalem uit. En zelfs hij ging, want hij verliet deze wereld. Alsnog. En wat op de Olijfberg toch ter gelegenheid van Palmpaasen geïllustreerd werd, werd daarna dus nog een keer geïllustreerd. Bij Psalm 118 al, om zo te zeggen, is het als het ware gebleven. En dat vinden we in de psalm dus ook inderdaad terug. Op voorhand al. Want daar staat boven danklied tot Gods eer. Maar het gaat er inderdaad om dat de Heer Jezus uit zijn benauwdheid God heeft aangeroepen, gebeden heeft en verhoord is geworden. Hem stellende in de ruimtes, vers 5. Uit de benauwdheid heb ik de Heere aangeroepen. Tenslotte de naam Jehovah is de naam van de Godheid. En de Heer Jezus op aarde als mens en levend als mens op aarde kon dus gewoon de naam van de Godheid aanroepen in zijn gebed. Dat deed hij ook. Dat hij later zelf die naam zou dragen, dat is ook waar. Maar goed, dat is om uit te leggen dat ik aan de ene kant zeg ik, de Heer zegt dit. En wat zegt hij? Hij zegt, Heren. En dan denkt u, bidt hij dan tot zichzelf? Nee, bidt niet tot zichzelf. Hij bidt tot zijn vader, heet dat. Zo staat het ook in het Nieuwe Testament. Maar goed, andere keer hebben we het daar weer eens uitgebreider over dan misschien. Maar het gaat erom dat de Heer zelf hier, de Heer Jezus dus. Want ik kan die naam Jezus zonder Heren ervoor nauwelijks uit mijn mond krijgen. Uit respect. Hij is mijn Heer. Je spreekt je baas niet, spreekt niet over de baas met de voornaam. He? Nou goed. Uit benauwdheid heb ik de Heere aangeroepen. De Heere heeft mij verhoord, stellende mij in de ruimte. Dat is in Soest ergens, maar... was dat? Nou goed. Nee, broeders en zus, de ruimte is een term die in het Oude Testament gebruikt wordt ter aanduiding van de situatie onder het nieuwe verbond der genade. Dan heet het de ruimte. Heb ik nagevraagd aan een dame en die begon te blozen, want ze heette zo. Rachab. En u weet toch de uitdrukking, de Heere heeft ons ruimte gemaakt. Een beetje kerk uit een bepaalde richting, daar staat het bord op. En Rehoboth staat er dan op. Dus het meervoud van Rachab gewoon ruimte. Te in de zin van een grote ruimte. Het woord ruimte in het meervoud eigenlijk. Maar ja, dat was niet helemaal de bedoeling. Het meervoud drukt uit grote ruimte. Maar in werkelijkheid is de aanduiding van het nieuwe verbond. En weet u nog hoe het was met die profetenschool? Was het in Bethel, geloof ik? Of was het Bethel, geloof ik, hè? Die gingen naar Elisa, als ik me niet vergis. Misschien zeg ik het verkeerd, maar ik gooi die namen altijd door elkaar, hè? Als ik wil weten hoe u heet, moet ik het ook eerst aan mevrouw vragen. Sorry, dan... Maar goed, in Bethel, de profetenschool. En ze gingen naar Elisa en zeiden... kunnen wij niet eigenlijk... Zouden wij nou niet eindelijk eens een ander gebouw neerzetten? Want de ruimte is voor ons veel te klein. En toen zei Elisa, oké, maar dan moet je beginnen met hout te hakken. En u weet wat er dan in de wet staat. En dan kan het gebeuren dat de ijzer niet goed aan de steel zit. Dan vliegen eraf... En zo heb je weer verschillende conferences door elkaar natuurlijk. Maar ja, dat gebeurde dus ook. Deze keer trof de bijl niet iemand aan het hoofd, maar deze keer viel de bijl, het ijzer staat er, de kracht, want dat is wat ijzer volgens de Bijbel zelf is, viel in het water van de Jordaan. Maar raad eens wat. Hè? Het was bij Gilgal, geloof ik, nou ik erover nadenk. Maar goed, ik zoek het nog eens op, maar ik heb het nagekeken ooit en ik kwam tot de conclusie dat het ijzer in het water viel precies op de plek waar Israël al ooit eens een keer door de Jordaan gelopen was, zonder natte voeten te krijgen. En waar Elisa zelf sowieso al heen en weer door de Jordaan gelopen was, zonder natte voeten te krijgen. En nou viel daar het ijzer in de Jordaan. Raad eens wat, het ding kwam bovendrijven. Hij werd gered. Enzovoorts. Maar waar het om gaat is dat het hele verhaal een uitbeelding is van het nieuwe verband en hoe het tot stand komt. Er moet ruimte gemaakt worden, de plaats is te klein. Dat is de situatie van de gevangenschap onder de wet. Maar het is ook de situatie van een wereld die van Gods wegen is losgelaten en is overgegeven en dus gevangen zit in de eigen onreinigheid. Hebben die ook nog? Laat tot u doordringen dat ik dus een parallel getrokken heb tussen onreinheid die in Romeinen bedreven wordt en het leven als godsdienstig mens. Zonder enig verschil tussen beide te maken. Het was niet mijn bedoeling, maar nou ik het toch gezegd heb, wijs ik u er alsnog maar op. Het is een gevangenschap. De plaats is te klein. Er moet een nieuw gebouw neergezet worden. Er moet ruimte gemaakt worden. Men moet in de ruimte geplaatst worden. Men moet die smalle, die veel te kleine legerplaats bovendien uit. Enzovoort. Daar gaat het om. En als je dus zo'n woord tegenkomt, Hij stelt mij in de ruimte, dan gaat het over de vrijheid van het nieuwe verband. En wij, het ziet er niet zo uit, maar wij, al zijn we nog zo'n kleine minderheid in de wereld, wij zijn vrij. De wereld denkt dat christenen mensen zijn die gevangen zijn, die van alles moeten. In de eerste plaats moeten ze van alles geloven. En in de tweede plaats moeten ze van alles doen. En in de derde plaats, geloof ik, moeten ze van alles laten. Dat is het ongeveer. In werkelijkheid, broeders en zusters, een Bijbels christen moet helemaal niks. Die hoeft ook niks meer. Die is dood namelijk voor de wereld en der wet en der zonde. Die staat in de vrijheid en is volmaakt gesteld in Christus. En als vrije mensen zijn wij erfgenamen geworden van God en mede-erfgenamen met Christus. En slaven, dienstbaren, slaven zullen niet erven. Tot in mijn bed. Dat was gelaten 4, deze laatste. Laat hem tot u doordringen. Niet wij zijn zo'n klein bekrompen groepje. Wij leven in de vrijheid. Heel die wereld is bekrompen. Heel die religieuze wereld is bekrompen. Sekte, wij zijn geen sekte. Ik probeer mijn volgende zin in te slikken, maar. Ja. Nee, wij niet. En de rest moet maar duidelijk zijn dan, hè. Wij hebben geen hoofd hier op aarde. Wij hebben geen kerkelijke of gemeentelijke tucht hier op aarde. Wij staan volstrekt in de vrijheid. Ieder die wil mag daarin. Zongen en zingen zusjes altijd. Is me altijd bijgebleven. Ik ben ze er nog dankbaar voor. Elk die wil mag komen. Maar bij hand benadering zien. Elk die wil mag ook gaan. Daar zijn we dan niet blij mee. Maar kan wel. Wij zijn geen secte. Wij zijn nergens van afgesneden. Wij hebben ons niet afgezonderd in de zin van wij zijn een clubje woorden bij elkaar. Wij zijn gehaald uit die gevangenschap, uit die ballingschap. En we zijn geplaatst in de vrijheid en hebben daar deel uit vrije keus, want niemand wil, niemand hoeft. We hebben daar deel uit vrije keus aan de zegeningen, de hoedanigheden, de verzorging, de hulp van Christus. Die lui met David in Adullam, die waren vrij. En de rest leefde onder de dwang van Saul. Een dwang van Saul, die kun je nog navragen aan de latere apostel dus, hè. Nou goed. Nee, onze situatie is in de ruimte. Zo hoort dat. Het nieuwe verbond, want de Heere heeft ons wel degelijk ruimte gemaakt. En daarna staat er, de Heere is bij mij, dat is vers 6 van Psalm 118. De Heere is bij mij, ik zal niet vrezen, wat zal mij een mens doen? Herkent u hem ook? Of moet u eerst lezen wat eronder staat in die hele kleine lettertjes die ik hier ook niet zien kan? Romeinen 8, hè? God is voor ons, wie is er dan nog tegen? Wat zal een mens mij doen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Aangehaald in Romeinen 8, uit Psalm 118, maar toegepast daar zonder meer op de gelovigen uit onze tegenwoordige tijd. Op de gemeente dus, zo is het. Want het is niet alleen van toepassing op de Heer Jezus, het is ook van toepassing op ons, die met hem gestorven, begraven en opgewekt zijn en ook met hem gezet zijn in de hemel. En daarna kreeg ik ook die uitspraak, het is beter tot de Heere toevlucht te nemen dan op de mens te vertrouwen. Het is beter tot de Heere toevlucht te nemen dan op prinsen te vertrouwen, op menselijke overheden en dat soort dingen meer. Want wij zijn daaraan ontrokken. We hebben daar geen deel aan. We hebben een ander burgerschap. Maar daarna is de Heer ook nog steeds antwoord, bijvoorbeeld in vers... Vers 17, we moeten toch ergens een draad opnemen weer. Vers 17 van Psalm 118. Ik zal niet sterven, maar leven. Begrijp je me goed? Hangt er vanaf wat je onder sterven verstaat. Maar als sterven is voor altijd verdwijnen in de dood. En dat is het eigenlijk, tenzij anders vermeld. kan hij dus zeggen, ik zal niet sterven, maar leven. Volgens de dokter was hij gestorven, in de Bijbel staat het ook, dat is de meer oppervlakkige betekenis van de term. De diepere betekenis is veel verder gaand. Hij verdween niet voor altijd, integendeel. Hij ging wel de dood in, maar hij ging er ook weer uit. Dat is Psalm 23, hè? Die kent u toch hopelijk ook, hè? Die vertel ik elk jaar hier, denk ik. Nee, doe ik met opzet, laat ik de kans krijgen. Psalm 23. Al ging ik ook door. Niet in. Niet erin. Al ging ik ook door. Op voorhand staat vast hoe het af zal lopen. En dus zei hij, al ging ik ook door een dal van schaduw des doods, door diepe duisternis, door de dood heen dus. Ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. En ik zeg altijd, als je één keer in de dood bent, kan je nog maar één kwaad overkomen. Dat je er niet meer uitkomt namelijk. Maar daarom staat er ook, al ging ik door een dal van schaduw des doods. Ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. Want hij zou door de dood heen, zeg ik er altijd bij. Maar dat staat er niet bij in Hebreeën 2. Hij zou door de dood, maar dat betekent het wel, doorheen de dood. Andere keer als ik dat zeg, broeder, zeg ik altijd, zeg ik voor de Belgen onder u. Hij ging, hè, opdat hij doorheen de dood teniet zou doen degene die het geweld des doods had, dat is de duivel. Die ging de dood in, normaal komt de mens daar niet uit, maar hij ging het dwars doorheen en aan de andere kant deed iemand gewoon een andere deur voor hem open. Nee, het staat in Johannes 10. Het staat in Johannes 10. Want daar staat, als de echte herder eraan komt, dan doet de deurwachter de deur voor hem open. En als er één schaap door de deur is, volgen er meer. Lees het maar na. En de Heer is dat schaap, maar dan wel wat men dan technisch noemt het leidschaap. Dat wil zeggen, het schaap dat de kudde leidt. Vroeger bonden ze die een bel om zijn nek. Zo'n schaap heette Hamel. En ze binden hem een bel om. Dan weet iedereen waar hij is, waar de leider van de kudde is. Kunnen ze op het geluid hem volgen. En daar komt het woord belhamel vandaan. We hebben er alleen van gemaakt een oproerkraaier. Maar het is gewoon de leider van de kudde. En de Heer als schaap en als lam is de leider van de kudde. Daarom vind je hem uiteindelijk in Openbaring, bij de metaforen en beeldspraak van Johannes, vind je hem dus op de troon. Het lam staande als geslacht. Maar hij roept ons en wij volgen hem en we gaan door precies diezelfde deur. Welke deur? De deur uit de dood in het leven. Hem doet de deurwachter, God zelf, open. En dat is onze positie. Nog zo'n voorbeeld. De uittocht uit Egypte. Logischerwijze slavernij in Egypte was een beeld van de slavernij onder de wet. Hoe word je ervan verlost? Door dood en opstanding. En de dood werd uitgedrukt in het paaslam. En de opstanding wordt uitgedrukt in dat het bloed van het paaslam vervolgens gestreken werd aan de deur. En daarna ging de deur open en alle kinderen Israëls verlieten die huizen daar en gingen uit om de Heere een feest te vieren buiten de legerplaats in de woestijn, buiten Egypte. Dat is het verhaal, dat is diezelfde deur. Opstanding uit de dood. Dat wil zeggen, het is dood en opstanding natuurlijk. Het is het dwars doorheen. Is er leven na de dood? Alleen daar. En daarvoor niet. Is er leven voor de dood? Nee. Daarna wel. Als je daar tenminste deel aan hebt. Maar daarvoor zouden wij hem volgen. En dan snel weer terug naar deze psalm. Vers 17 van psalm 118. Ik zal niet sterven, maar leven. En ik zal de werken des Heren vertellen. Er blijft hem wel bij, hè. Zodra hij opgestaan zou zijn, was dat zijn taak. En zou dat zijn taak zijn, dat zou hij doen. Want dat had hij beloofd. En dus zou hij betalen. Dat is wat de Heer doet vandaag. De Heer heeft mij wel hard gekastijd, maar hij heeft mij ter dood niet overgegeven. Weet u nog, dat woord overgeven, daar hebben we het eigenlijk over. God heeft de wereld overgegeven aan onreinheid. God heeft Christus overgegeven aan de gemeente. En God heeft Christus dus niet overgegeven aan de dood. En dat staat hier weer. Hij heeft mij ter dood niet overgegeven. En dan komt hij. Daar was ik al, maar langs een omweg. Hè? Vers 19. Doe mij de poorten der gerechtigheid open en ik zal daardoor ingaan. En ik zal de Heere loven. Het zal toch duidelijk zijn dat de poorten der gerechtigheid gewoon de poort is. Ik zeg het eerst in het enkelvoud. De poort is vanuit de dood in het leven. Doet mij de poorten der gerechtigheid open. En Johannes 10, hem doet de deurwachter open. Opstanding uit de dood. En daarmee is meteen de vraag beantwoord. Wie zal voor ons de steen afwentelen? Want het is de volmaakte parallel. Normaal ligt er een steen op het graf. Of voor de ingang van het graf. Of het is geen uitgang natuurlijk, het is een ingang. Maar vooruit, hè? Maar er zit een steen voor, men kan er niet door. Wie zal die steen afwenden? Dat kunnen wij niet. Nee, precies. Want de mens heeft geen overwinning op de dood. En degene die het geweld des doods heeft, dat is de duivel. Hebreeën 2 oefent daarmee zijn macht uit over de wereld. Waarom wordt de mens nooit wijzer? Waarom wordt de mensheid nooit wijzer? In al die duizenden jaren niet, volgens sommige miljoenen. Waarom niet? Omdat tegen de tijd dat ze een klein beetje het beginnen te leren, worden ze door de dood verhinderd te blijven en worden ze opgevolgd door een nieuwe generatie die helemaal opnieuw heeft moeten beginnen met de tafels van 1 tot en met 10. Of wat het maar was ook alweer. En met breuken. Voor een tamelijk pijnlijke situatie. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Maar ik bedoel gewoon, men moest gewoon weer overnieuw beginnen. En al die jongelui, ook die in ons midden, hebben allemaal het idee, wij gaan dat even zelf uitvinden, we gaan dat anders doen. En pa en moe, dat is ouderwets hoor, dat kan niet meer hoor. Hè? Doen het overnieuw. Ja, ik weet niet wat ik heb, maar ik ben altijd blij te mogen staan in een traditie van eeuwen. En daar ben ik ook heel zeker van dat dat zo is. En wij als gelovigen staan allemaal in zo'n traditie van eeuwen. Er verandert namelijk niks en we hoeven het niet opnieuw uit te vinden. Maar de wereld gaat gebukt onder dat juk van de dood. Het wordt nooit wat. Al die mensen tekeer horen gaan, ook die van middelbare leeftijd, want ik ben al een beetje daaroverheen, weet u wel. Die van, we zullen wel eens dit en we zullen eens wat. En al die politici, dat zijn altijd redelijk middelbare tot jonge, in mijn ogen, mensen. Carrièremakers denken allemaal dat ze de wereld nog kunnen verbeteren, hoor ik ze praten. En dan, natuurlijk, die mensen menen dat serieus, maar in... Maar als ze mij zouden vragen, wat vind jij ervan, zou ik zeggen, nou man, je maakt je absoluut belachelijk. Je denkt toch niet dat je de eerste bent die met die ideeën komt? Je denkt toch niet dat je de eerste bent die Europa wil verenigen tot één rijk enzovoorts? Hè? Dat hebben ze zo vaak geprobeerd. Of in heel Europa één muntsoort, wat denkt u waar wij Nederlands onze gulden vandaan hadden? Nou? Uit Florence, uit Italië. Hoe denkt u dat dat komt? Uit het streven naar Europese eenheid. En onze daalder, waar kwam die ook alweer vandaan? Uit Oostenrijk. Nou ja, leg me een andere keer wel uit. Niet dat het belangrijk is, maar waar het over gaat, men heeft dat altijd gewild en het is altijd mislukt. Je kan de verdeeldheid in de wereld niet bestrijden. Die verdeeldheid is er, omdat eenheid er alleen kan zijn in waarheid. En waar men waarheid en ongerechtigheid en onderhoud, hou je alleen leugen en dus per definitie verdeeldheid over. Filosofie van de koude grond, denk ik altijd. Nee, ik vind die dingen gewoon in de Bijbel. Filosofie interesseert me geen klap. Maar je leert die dingen gewoon uit de Bijbel. Zo werkt het. Is niets nieuws onder de zon. Prediker, hoofdstuk 1. Het is allemaal al geweest, het is allemaal al gedaan. En er is dus geen aardigheid dan. En als je denkt wat nieuws te doen, het is allemaal al geweest. Je kan net zo goed ophouden, er is geen eer aan te behalen, zei de prediker. En al die eeuwen was er maar één man ooit wijzer dan Salomo. Met andere woorden, dit is wijsheid. Er is niks aan. Je kan het net zo goed loslaten. Er is iets anders dat belangrijk is. Niet het bestrijden van de leugen, voor zover iemand dat ooit wil, maar het zoeken van en het leven uit de waarheid. Laat hem tot u doordringen. Het gaat niet om de terugdringen van de leugen. Het gaat om de waarheid kennen, de waarheid verstaan, opdat men door die waarheid zou vrijgemaakt worden. En die waarheid ligt aan de andere kant van de dood. Heb je dat? Want dat is het aardige van de dood. Alle leugen verdwijnt daarin. Toch een goeie, hè? Ja. Doe mij de poorten der gerechtigheid open. Dan zegt hij, ja, maar staat er in meervoud. Zeg ik, nou, lees ik gewoon verder. Vers 20. Dit is de poort des Heren. Het is toch enkelvoud. Het is namelijk één poort, enkelvoud. In de zin van, er is maar één weg. En het is meervoud, eventueel, omdat er nou eenmaal meerdere doorgaan. Als je dat niet begrijpt, kan ik het ook niet verder uitleggen, want het heeft met taalkundige beginselen te maken. Maar lees het maar gewoon mee. Doe mij de poorten der gerechtigheid open. Ik zal daardoor ingaan in het leven namelijk, in een nieuwe schepping, in een nieuw verbond, in de ruimte dus, uit vers 5. En ik zal de Heere loven. Dit is de poort des Heren, door de welke de rechtvaardigen, daar heb je meer van, door de welke de rechtvaardigen. En dan zie je meteen dat het dus niet alleen gaat over de Heer Jezus, maar ook over u en mij. Door welke de rechtvaardigen zullen ingaan. En dan weer opnieuw, ik zal u loven omdat gij mij verhoord hebt en mij tot heil geweest zijt. Met andere woorden, wat was dan het gebed van de Heer? Het gebed van de Heer was het gebed volgens Hebreeën 5... dat hij luid schreeuwend, crying, hoe zeg je dat in het Nederlands? Niet alleen schreeuwend, maar huilend tegelijkertijd. Onder tranen staat er dan bij, want je kunt het niet in alle talen met één woord zeggen. In het Engels kan het nog wel. Nou, krijsend, het zijn allemaal woorden die in verschillende delen van Nederland een verschillende betekenis hebben, dus je kan ze daarvoor niet gebruiken. Crying in het Engels, dat is heel goed. Dat is zowel schreeuwen als huilen. En als je het niet in één woord kunt zeggen, doe je het met twee. En dat doet Hebreeën dus. Hebreeën 5, waar staat dat hij in de dagen zijn vleeses gebeden en smekingen geofferd heeft tot of aan degene die hem uit de dood kon verlossen, met sterke roeping en tranen. Dat is een gebed. Als er een gebed was van de Heer Jezus in zijn omwandeling op aarde, was het dat gebed. Je vindt hem trouwens ook in Jona hoofdstuk 2. Of is het 3? Jona 2 is het, geloof ik, hè? Ik riep vanuit mijn benauwdheid tot de Heer. Ik riep vanuit Sheol, vanuit de vis. Nee, vanuit het dodenrijk. Want de man was noodlottig overleden. Dat heb je als je door een vis wordt opgevreten. Hè? Maar hij stond op ten derde dagen. Maar hij, vanuit de dood staat er ook echt, vanuit Sheol, hel. Riep dodenrijk, Hades, riep hij tot de Heer. Maar Jona is net zo goed een type van de Heer Jezus Christus. Al kennen wij misschien de details van het verhaal niet, maar dat is zijn gebed. En dan staat er, hij heeft die gebeden geofferd. Hebreeën 5 ben ik nu tot slot. En hij heeft geroepen met sterke roeping en tranen. En verhoord zijnde uit vrezen, vanwege dat hij God vreesde en God diende. En dan kom ik bij nog een onderwerp, maar goed, daar heb ik eigenlijk geen tijd voor. Dat is dit, dat weliswaar de zondaar moet sterven, onder het motto de ziel die zondig zal sterven. En dat de Heer Jezus die onze zonden droeg dus moest sterven. Maar de andere kant van het verhaal is dat een gelovige van Gods wegen leven, eeuwig leven, zou ontvangen, want dat is in het Oude Testament beloofd. In Genesis al. En dat is precies aan de Heer Jezus vervuld. Omdat hij onze zonden droeg, moest hij sterven. En omdat hij een gelovige was, zou hij leven. En dus hij stierf eerst, want andersom is technisch onmogelijk. Hij stierf eerst en daarna wekte God hem uit de dood op. Uit vrezen dus, dat wil zeggen op grond van zijn godvrezendheid, of zoals in Hebreeën eerder al heette, op grond van zijn geloof. En hierna staat het er ook, want er staat in vers 8, hoewel hij de zoon was, nochtans gehoorzaamheid, namelijk geloof, trouw, gehoorzaamheid, luisteren naar het woord Gods, geleerd heeft en daarmee geoefend heeft uit hetgeen hij heeft geleden. Hoe vaak gebeurt het niet, broeders en zusters, en vertel het mij niet, want ik wil het niet weten, maar hoe vaak gebeurt het niet dat wij in ellendige, erbarmelijke omstandigheden terechtkomen, dat het leven ons tegen zit. Nou, u niet natuurlijk, maar... En dat dan geroepen wordt tegen de Heer, nou Heer, dat is ook mooi, wat heb ik nou aan u, dan laat u mij helemaal zitten. En dan heeft men zijn vertrouwen in de Heer, men steekt de straat over, kijkt niet uit, dan heeft zijn vertrouwen in de Heer verloren, dat is het ongeveer. Hè? Nou ja, netter dan, nou niet netter. Of een familielid of een geliefde overlijdt, dat doen ze allemaal op den duur, wij zelf ook. Dat is niks bijzonders, het is heel onprettig. Natuurlijk. Dat is heel verdrietig. Zo verdrietig dat het misschien de rest van je leven nooit meer loslaat, dat zal heel goed kunnen. Dan feliciteer ik u van harte, maar dat u zulke goede geliefden hebt, dus dat is nog een zegen ook. Maar om dan bij de Heer te gaan klagen dat je zo iemand kwijtraakt en zeggen, Heer, ik ben er nu teleurgesteld. Weet je, dan heb je het over mensen die zogenoemd hun God kwijt zijn. Ja, wat een onzin is dat eigenlijk. Maar waar het over gaat, zal ik het u anders vertellen, waar het over gaat, is dat we juist in die omstandigheden ons vertrouwen op de Heer stellen. Want dan zijn we aan onszelf en onze tekortkomingen overgeleverd. Dan blijkt dat wij zwakheden hebben, bijvoorbeeld dat we anderen lief hebben. Nou ja, je kunt toch voor iemand een zwak hebben, heet dat? Daar kun je niks aan doen, er is verder weinig aan te bestrijden, dikwijls. Dat zijn de tekortkomingen van een mens. Zijn emoties zijn zijn tekortkomingen. Nou goed. Maar het gaat erom juist dat men in die omstandigheden inderdaad vertrouwt op de Heer. Hij is genadig, hij is barmhartig, hij geeft hulp te bekwame tijd enzovoorts. En hij beloofde ons geen kalme reis, zoals iemand ooit zei, maar wel een behouden aankomst. Zo is het nou eenmaal. Nou ja, ik heb het over de schipbreuk van Paulus met die 276 man, of hoeveel waren het ook alweer, hè? Schip ging naar de... Waar ging het ook alweer naartoe? Naar de maan, geloof ik. Nou, goed. Maar in ieder geval, alle opvarenden werden behouden. Zoals met onze levens ook, er blijft van het schip niks over. Maar wij worden behouden. God doet zijn werk aan ons. En geloof... Trouw, broeders en zusters, betekent alleen wat als die trouw aangevallen wordt. Als het beproefd wordt. En daarom zei de apostel, acht het voor grote vreugde, indien gij in menigerlei verzoeking valt, want, enzovoorts. Want daar wordt je geloof door ontwikkeld. Dan leer je vertrouwen. Op God en zijn woord, en dat ik het nu zo zeg, is omdat datzelfde heus gold voor de Heer Jezus levend op aarde. Hij leerde vertrouwen op God en zijn woord. en op de vreugde die hem voorgesteld, beloofd was, Hebreeën 12 vers 2. En dat gaf hem de kracht en de moed, staat in mijn Bijbel, dat gaf hem de kracht en de moed om zijn weg te gaan en het kruis te dragen. En het resultaat ervan is dat hij uitermate verhoogd is geworden. En zo ziet ons leven er dus ook uit. Gelovigen, ja, gelovigen, staat te bezien. Als wij in tegenspoed terechtkomen, hoe het er dan uitziet. Vertrouwen we dan ook op de Heer. Als wij hem kennen, en we doen ons best om hem te leren kennen, ook deze week, als wij hem kennen, zal dat geloof niet aangetast worden. Maar naarmate wij hem niet kennen, zullen wij hem ook niet vertrouwen. En naarmate wij hem niet kennen, zullen we de verkeerde dingen van hem verwachten en ongetwijfeld daarin teleurgesteld worden. Maar dat ligt niet aan hem. Er zijn een heleboel dingen die wij wel zouden willen, die hij ons absoluut niet beloofd heeft. Wat hij ons beloofd heeft, is dat hij ons zou leiden naar onze aanstelling tot zonen. En dat hij onderweg met ons mee zou gaan, eventueel de weg wijzen, eventueel ons ondersteunen. Maar vooral onderweg zou hij tot ons spreken. Ons bemoedigen. Zichzelf aan ons bekendmaken. En waar wij zijn stem horen, zouden wij vervolgens onze loopbaan lopen. Trouw aan die Heer die naar ons omziet, die met ons is, die zich gegeven heeft, opdat hij ons, u en mij, zou reinigen, zou voor zich stellen, heilig, zonder vlek en zonder rimpel. Die Heer hebben wij en die zorgt voor ons.